Gemeente, ik ben heel dankbaar dat ik hier weer mag staan na ruim 3 maanden ziekte. Dat de Heer het leven gespaard heeft en gezegend. Ik ben erg ziek geweest. Krachten waren zo ver weg dat ik dacht, ik moet misschien maar met emeritaat gaan of nog erger. Maar de Heer heeft gelukkig nog weer een herstel of een begin van herstel willen geven. Zodat ik vanmorgen hier weer kan staan. Daar zijn we dankbaar voor. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor het overweldigende medeleven dat mijn vrouw en ik en onze kinderen hebben ervaren in de maanden die achterliggen. En ook de kerkraad voor doeltreffende regelingen, zodat het werk in de gemeente toch door kon gaan. Ik zal in de maand januari, februari maar voor 30% mogen werken, heeft de arts tegen me gezegd. Hoeveel dat is, dat moeten we zien. Het zal een preek zijn per zondag, wat voor studie, voor de prediking. Misschien een enkel bezoek en een enkele vergadering bezoeken. Maar dan is 30% ook al wel vol. We zullen zien hoe de Heer het verder leidt. We zijn dankbaar dat we weer een begin mogen maken. Om mij wat te ontzien, zal op mijn verzoek voorlopig, als ik voorga in de kerk, een leesouderling meehelpen aan de eredienst. Ik heb broeder Kok gevraagd of hij vanmorgen de geloofsbelijdenis wil lezen en de schriftlezingen wil doen, zodat ik alleen de preek zal hebben en de gebeden. Broeder Kok zal dan onder het zingen van Psalm 65 vers 1 op de kansel komen en een stukje van de dienst overnemen. De schriftlezingen zijn in deze nieuwjaarsdienst Psalm 62 en een gedeelte uit Matteüs 27. Na afloop van deze dienst nodigt de kerkenraad u uit om elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen onder het genot van een kopje koffie of een kopje thee. In de grote zaal willen we dat deze ochtend doen. Mijn vrouw en ik zullen daar niet bij zijn, omdat het mij nog te veel is al die goed bedoelde groeten en zegenwensen. Dat is nog net iets te veel, dus wij zullen daar niet bij zijn. Maar wensen u, mijn vrouw en ik, en jullie van harte God zegen toe in dit nieuwe levensjaar 2010. Tot zover de afkondigingen van mijn kant en ook namens de kerkenraad. Dan zullen we nu beginnen. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is in deze dienst en aan het begin van dit nieuwe jaar onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen Psalm 65 vers 1. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Psalm 65 vers 1.
Op deze nieuwjaarsmorgen willen wij belijdenis doen van ons geloof met de woorden van zondag 9 en zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En als antwoord zingen uit Psalm 62 het eerste vers. Psalm 62, vers 1. Vraag en antwoord 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Vraag en antwoord 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zij wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Allereerst de schriftlezing uit het Oude Testament, Psalm 62, en daarna uit het Nieuwe Testament, Matteüs 27, vanaf vers 45 tot en met 54. En na de beide schriftlezingen willen we samen zingen uit Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 62, een psalm van David, voor de opperzangmeester over Jeduten. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Immers is hij mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen. Hoelang zult gij lieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden. Gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. Zij raadslagen slechts om hem van zijn hoogheid te verstoten. Ze hebben behagen in leugen, met hun mond zegenen zij, maar met hun binnenste vloeken zij. Doch gij, o mijn ziel, zwijg Gode, want van hem is mijn verwachting. Hij is immers mijn rotssteen en mijn heil, mijn hoog vertrek, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, de rotssteen mijner sterkte. Mijn toevlucht is in God, vertrouw op hem te aller tijd. O gij volk, stort jullie der hart uit voor zijn aangezicht, God is ons een toevlucht. Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen. In de weegschaal opgewogen zouden ze samen lichter zijn dan de ijdelheid. Vertrouw niet op onderdrukking, noch op roverij. Word niet ijdel als het vermogen overvloedig aanwast en zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord, dat de sterkte Godes is. En de goede tierenheid, o Heere, is uwe, want gij zult er niet geluk vergelden na zijn werk. Matteüs 27, vanaf vers 45 tot en met vers 54. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden zulks horende zeiden, deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. En ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon.
Bidden wij de Heere eerst om zijn onmisbare zegen. Heere, wij mogen vanmorgen hier weer zijn in uw huis. als een bijzondere gewoonte om het nieuwe jaar te beginnen in afhankelijkheid van u. In biddend opzien tot u en versterkt door de genade van u. En voor uw knecht spreekt dat een heel bijzondere zin, dat hij na ruim 3 maanden ziekte weer een nieuw begin mag maken. Wat zijn we erbij bepaald, Heren, dat dat niet in eigen kracht kan. Dat beleiden we altijd wel, maar dat moet ook doorleefd worden. Maar dat gij het werk moet doen en gij het werk zult doen, ook door uw knechten heen. En wil die houding geven, nu en altijd, en wil ons leren wie u bent en wat u geeft, hoe u heet en wat u doet en wat uw volk ook mag ondervinden van die levende God. We zijn dankbaar, Heren, dat u het leven gespaard hebt. Het had ook zo anders gekund. En u kunt wel van ons af, maar u kunt nooit van uw woord af. Dan krijgen we het rechte zicht op wie u bent en op wat u doet. Gedenk ons in deze eredienst op Nieuwjaarsdag. Laat uw woord mogen opengaan, Heren, als een spreken Gods. Een spreken dat ons stenen hart van nature verbrijzelt en zo plaats maakt voor het werk van de genade, voor de Heere Jezus Christus door zijn geest. Zo leidt u uw volk, Heren, en zo hebt u het gedaan in het achterliggende jaar, daar mogen we voor danken. En dat mag ook het vertrouwen zijn voor het nieuwe jaar 2010, dat gij uw werk voortzet. Wil dat doen, Heren, wij hebben er geen recht op, want aan onze kant is het verzondigd en ligt het verbroken. Maar u hebt het toegezegd. En daar mogen we in de oefening van het geloof onze hand des geloofs opleggen. Zo doe gij ook aan mij. Laat dat het gebed zijn van elke oudere en jongere, hoe ver hij of zij ook op de weg is. Want we blijven altijd afhankelijk als we een toevluchtnemend geloof hebben, ook als we verzekering in het geloof mogen kennen. Het blijft altijd een tere afhankelijkheid van u en van uw genade. En als wij onbekeerd over de jaargrens heen gegaan zijn, Heren, dan is eigenlijk 2009 een verloren jaar wat dat betreft. Maar dan laat u nog het verkondigen dat een zondaar nog bekeerd kan worden, ook in 2010. Want u blijft dezelfde in uw trouw en in uw ontferming. Wij zijn heel dankbaar voor de goede zorg van de kerkenraad over de dominee die ziek was en over het hartelijke meeleven uit de gemeente dat we ondervonden hebben. Heren, wat een wonder dat mensen ook zo hartelijk en teer mee kunnen leven. Laat het alles mogen betekenen dat bij de weg van het herstel ook het werk weer aangevat mag worden. En dat tot eer van uw naam, tot bekering van zondaren, tot verdieping van uw volk en kinderen en zo tot bouw van uw werk in ons midden. Gedenk ons hier in het kerkgebouw en ook alle die afgestemd hebben op de eredienst in de Pnielkerk. Heren, ons begin zij in de naam des Heren, dat ieder daar in zijn of haar hart ook persoonlijk amen op mocht zeggen. Geef uw knecht sterkte, lichamelijk en geestelijk. En wil door de werking van uw Heilige Geest harten aanraken, levens vernieuwen, onze oude natuur afbreken en ons leren opstaan in de nieuwe mens die in Christus Jezus is. Hoor ons in danken en bidden en neem ons blijvend voor uw rekening. Om uw zelfs wil smeken we het. Amen. Wij willen elkaar toezingen, gemeente, Psalm 121. De Heere zal u steeds gadeslaan. En wat er verder volgt in Psalm 121, alle coupletten. Wij willen straks aansluitend aan de prediking uit Psalm 62 zingen, de versen 4 en 5. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Waarom? In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Psalm 62, de versen 4 en 5 na het amen van de prediking. En de tekst is genomen uit Psalm 62 en daarvan vers 2. Psalm 62, vers 2, de tekst voor de prediking. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. Geliefde gemeente, de psalmen zijn een geliefd Bijbelboek voor veel mensen en zeker ook voor Gods kinderen. Hoe komt dat toch, dat als je sommige Bijbelgedeelten veel moeilijker begrijpt, je dan toch tot de psalmen, naar de psalmen grijpt, omdat dat eigenlijk recht in je hart valt? Ik denk dat dat ook hiermee te maken heeft, dat in de psalmen de naam van God en de naam van een zondaar, de leiding van de Heere en de werkelijkheid van een mens in het gewone leven bij elkaar komen en elkaar ontmoeten. Niet dat die weg van een mens nu altijd zo goed is, er zijn ook zonden en verkeerde gewoonten en gebrekkelijkheden in, maar de Heere wil dat toch onder zijn regie houden, zo dat hij soms het kwaad kan gebruiken om zijn kind te brengen naar het doel dat hij met hem of haar voor heeft. En dat, als je dat persoonlijk ervaart, dan ga je ervan zingen. En dat is het hele psalmboek door zo. Zowel als de Heere ontdekt aan de zonde, de boetepsalmen, ook als er verdriet is, maar de Heere komt erin mee, dan heb je klaagpsalmen, zodat de mensen het mogen uitklagen aan het hemelhof. Maar ook als er dankbaarheid is of de lof op God gezongen wordt, als de Heere door zijn leiding je hart en geest aanraakt, dan ga je op de toonhoogte van de Heilige Geest zingen van Gods weg met zijn volk, persoonlijk en samen. En dat zie je ook in onze tekstgemeente, want de naam van David staat erin en de naam van God staat er ook in, hè? Nou, dat is duidelijk, de naam van God, maar mijn ziel, dat is David. En jongens en meisjes, dan staat er eigenlijk in vers 2 nog een naam. Dat lees je er zo niet uit af, maar daarom zal ik die psalmtekst nog een keer lezen met het laatste woord in het Hebreeuws. Kijk maar eens in de Bijbel mee. Ik lees de tekst nog een keer, maar het laatste woord in het Hebreeuws. Daar gaan we. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn Yeshua. Nou vraag ik aan jullie, wat staat daar eigenlijk in het Hebreeuws? Aan het einde van de preek moet je het weten. Ik zeg het nog een keer. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn Yeshua. Dat is nog een naam. En omdat die naam er staat, kan het voor David, kan het voor u, kan het voor jou, zondaar in onszelf, maar de Heere is gekomen om ze zalig te maken en ze te brengen tot een lofzang op zijn leiding. Thema voor de prediking is sprekende stilte. Drie gedachten. Ten eerste, stil voor God. Dat betekent dat David met alle nare dingen die gebeuren uiteindelijk toch bij de Heere uitkomt. Het tweede is stil tot God. David legt zijn hart open en zegt alles tegen de Heere. En het derde is stil in God. Uiteindelijk schuilt ook koning David als een arme zondaar in de Heere zelf. Ik herhaal, sprekende stilte. Ten eerste stil voor God, ten tweede stil tot God en ten derde stil in God. Deze psalmgemeente is velen van Gods kinderen dierbaar geworden als de psalm van de stilte. En we moeten in 2010 er ook goed alert op zijn dat we die stilte houden. Jeugd moet altijd muziek aan hebben, zelfs bij het huiswerk maken. En misschien als u in de auto zit, altijd de radio aan. Of in huis ook, drukte om je heen. Waar is de stilte? Want de godsontmoeting, het werk van Gods geestgemeente, dat gebeurt in stilte. Eigenlijk kun je nog beter zeggen stilheid. Niet alleen maar van de buitenkant, maar ook van de binnenkant, van het hart. Opdat je voor God verschijnt, de heilige God, arme zondaar in jezelf. Daar past een bepaalde stijl bij. En nu zie je hier in Psalm 62 dat David, dat was natuurlijk wel de gezalfde Gods, dat eigenlijk kwijt was geraakt. Hij zat mooi op zijn troon, hij zat in zijn fraaie paleis. En ja, hij had eigenlijk bereikt in zijn carrière wat hij bereiken wilde. Dus wie doet me nog wat? Maar David, hoe staat het nou met de stilheid tot God? En we moeten denken dat hij dat kwijt aan het raken was. Dat die hoge positie eigenlijk vanzelfsprekend geworden is. En dan komt er in die hofkliek een revolutionaire daad van zoon Absalom. Die steekt zijn vader naar de kroon. Die wil op de troon van zijn vader komen te zitten. En dan moet David vluchten voor zijn leven, want anders brengt hij het er niet levend af. En dan zie je de koning wegvluchten uit het paleis, van zijn troon af, de stad uit, het Kedrondal door, richting het Overjordaanse. David is helemaal ontredderd. Dat kun je in onze tekst ook horen, want mijn ziel, dat is David van binnenuit. En als u het in het Hebreeuws leest, Calvijn wijst erop, is het eigenlijk een afgebroken zin. Met horten en stoten komt het er bij de koning uit. Mijn ziel is immers stilheid, staat er, voor God. David ontbrak het daaraan. Kijk, de duivel denkt, lekker, daar moet ik die gezalfde des Heren hebben. De duivel weet heel goed dat David de grote voorbode is van de Heer Jezus straks op de troon. De duivel weet heel goed dat David de gezalfde van de Heere is. En daarom net goed dat David van de troon verstoten wordt. Net goed dat hij moet vluchten. Straks heb ik je nog. Staat Gods kind vaak niet zo te midden van de strijd. Als de duivel je opjaagt. Als de duivel je influistert. Met jou wordt het nooit wat. Of als de duivel je zonde laat zien. En vaak heeft hij daar nog gelijk aan ook. Wat doe je dan? Mogen we dan ook vluchten tot God? Daar gaat het om, hè. Satan die gunt je niet de stilheid voor God. Satan die gunt je niet de overgave aan de Heere en zijn leiding. Satan komt alleen met de eeuwige dood. En u denkt die via Absalom, de zoon van David, David daarheen te kunnen brengen. Maar God grijpt in. En gebruik nou die te veroordelen daad van revolutie door Absalom uiteindelijk om de koning te brengen in de stilheid voor hem. En dan merken we dat in deze psalm David niet met een vuist in de hemel staat. Kijk, als de Heer je brengt op de plek waar hij je hebben wil, gemeente, dan word je het met de Heer eens. Dat is een kenmerk van genade. Ook over je zonde. Ook over de dingen die niet kunnen bestaan met de Heere. En daar buig je onder. En daarom roept David het eigenlijk hier met horten en stoten in de tekst uit. Mijn ziel in stilheid voor God. En het woord stilheid dat gebruikt wordt, staat hier in vers 2 tegen de achtergrond van de dood. De dood, zelfs de eeuwige dood, die afgebroken zin. Satan jaagt David op. Maar God zegt David rust op. Om hem bij de ware rust te brengen. En de koning heeft het goed begrepen. En daarom zegt hij, stilheid tot God, mijn ziel. Daar gaat het om. Verstaat u het, gemeente? Verstaat u het? Je kunt bezig zijn met allerlei dingen, hele goede dingen ook. Je werk, je liefde, je geluk, je gezin, je gemeente. Maar doe je het echt voor de Heer? Is het echt in afhankelijkheid van God spreken? Of raak je met heel dat drukdoenerige van je bestaan uiteindelijk die stilte van God kwijt? En dat is de bron om kind Gods te zijn en tot eer van de Heere te leven. En dan opeens iets ingrijpends, het overrompelt David. Maar daar in de woestenij van het Overjordaanse komt hij in stilheid voor God te staan. En dan spreekt de Heere tot zijn hart, sprekende stilte. En dan het tweede, gemeente. Stilheid voor God, maar ook stilheid tot God. Want als de Heere in de stille ontmoeting met zijn kind gaat spreken, dan is dat geen lege stilte, maar dan is dat een gevulde stilte met woorden Gods. Ook in de ontdekking aan zonde en ongerechtigheid, maar ook in de toezegging van genade en heil. Kijk, de duivel, die gunt je lege stilte. Die kende David ook. Lees maar Psalm 32, na de zonde met Batsheba gedicht. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. En daar kun je het een hele tijd onderuit houden. Maar als de Heere je eraan ontdekt, dan komt Gods kind weer voor het aangezicht van de Heere te staan. En dat is de dichter van Psalm 62. Dezelfde David. De stilte van Psalm 62. Dat is de stilte van de overgave voor Gods aangezicht. Dat is de stilte waarmee de Heere zijn kind afzondert om uit zijn Gods hart te spreken tot Davids hart. Kijk, David die hield de kaken in Psalm 32 op elkaar. Maar hier komt hij open. En dan zegt hij in de tekst tegen zichzelf: immers is mijn ziel stil tot God. In het Hebreeuws staat er een actief werkwoord. Mijn ziel, dat is dus de David met huid en haar, de hele persoon, met zijn ziel en met zijn lichaam en met zijn hart. Mijn ziel, keer je nou maar in stille overgave tot God. De oefening van het geloof, gemeente. Het is een activiteit die hier staat onder de genade van de Heer. Ik vond een mooi citaat bij Calvijn. Ik zal het u lezen. Calvijn zegt: die stilte en die manier van zwijgen waarvan David hier spreekt is niets anders dan de vredige ootmoed als de gelovigen stilstaan, steunen en zich gronden op Gods beloften, plaats geven aan zijn woord, gehoorzaam zijn aan zijn geboden. Einde citaat. Als je daaronder mag bukken, onder het woord van de Heere. Ook als het een weg is die je nooit zelf gekozen zou hebben. Als je mag bukken onder de stok waarmee de Heere je een gevoelige tik geeft. Dan is er honing aan de roede. Prachtige uitdrukking. De stok die slaat, is de staf die leidt. En als je die mag kussen in het geloof, dan is die zoet. En dat is nou de stilte van vers 6 en vers 7. Daar staat zwijgen, we zullen het straks zingen. Daar staat een ander woord in het Hebreeuws. In onze tekst staat stilheid tegen de achtergrond van de dood. Maar in vers 6 en 7... doch gij, o mijn ziel, zwijg gode, dat stil zijn in zwijgen, daar staat een ander werkwoord en dat staat in het licht van het leven dat bij God is. Prachtige, ziet u dat het psalm voortgaat, hè? David die is bijna in die dood gekomen, daar wilde de Satan hem hebben. Maar de Heere leidt hem naar de stilte van de woestenij. En laat dan in zijn spreken hem zien dat bij God het leven is. En David bukt eronder. David buigt zich eronder. En David zegt er amen op. Met heel zijn hart. En met heel zijn leven. Dan gaat het toch nog goed. Dan kantelt de psalm toch de goede kant op. Niet richting duivel. Maar richting de lof van God. Is dat nou een eigenschap van David nog? Nee, gemeente. Deze stilte is geen karaktereigenschap van de koning zelf. Ze daalt van boven neer. Bij God vandaan. En ze wordt hier gekend. Ze wordt hier beleefd. Ze wordt hier beoefend. En ze wordt hier bezongen. Juist in de crisistijd van David ontstaat deze mooie psalm van de sprekende stilte van de godsgemeenschap. Ik vraag het nog een keer, hoe kan dat? Om David? Nee, niet om David. Valt het toch nog mee met zijn zonde? Nee. Om Jezus wil. Jongens en meisjes, ik lees die tekst nog een keer met het laatste woord Hebreeuws, hè? En dan moet je weten wat voor naam er staat. Kijk maar in je Bijbel. 62 vers 2. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn Yeshua. Weet iemand het al? Ja. Ja, Jezus. Jozua. Jozua. Dat is het oud-testamentische naam voor de Heere Jezus. En Nieuw Testament. Jezus. Prachtig, hè? En daarom, omdat hier de naam van Jezus, hij is nog helemaal niet geboren, maar hij is wel bij de Vader in de hemel. Daarom kan David opnieuw beginnen. Mijn Jezus. Prachtig, hè? Daarom heb ik er ook bij laten lezen uit Matteüs 27. Dat diepe gedeelte van het kruiswoord van de Heere Jezus in zijn godsverlating. Ik ontdekte in het maken van de preekgemeente dat in psalm 22, het derde vers, omrijmd, precies hetzelfde woord staat als het woord wat in onze tekst voor stilheid staat. Dus 62 vers 2 en 22 vers 3, daar staat voor stilheid hetzelfde woord. Stilte, stilheid tegen de achtergrond van de dood. En nou mocht David zover komen dat hij het leven van God kreeg. Maar de Heere Jezus, die roept daar, mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Hij wist het heel goed, om nou de dood te proeven. De eeuwige dood voor al Gods kinderen. En daar was hij het zo mee eens. David had het verdiend, u en ik en jij hebben het verdiend. Maar wij hoeven het niet te doorleven in de genadetijd als we de Heere leren kennen. Maar Christus heeft dat voor al Gods volk op zich genomen. Hij zweeg toen de lasteringen kwamen. Hij zweeg onder spot en hoon. Hij zweeg als het bereidwillige offerlam. Toen overal tegen hem ingepraat werd. Als je nou Gods zoon bent, maak er dan wat van. Kom van het kruis af en we zullen je geloven. Maar hij zweeg stil tot God. Immers is mijn ziel stil tot God. Mag ik het zo zeggen vanmorgen? Nog nooit heeft iemand Psalm 62 zo mooi gezongen als de borg aan Golgotha's kruis. Want op de hoogte van Golgotha heeft hij geroepen naar omhoog dat hij het eens was met Gods leiding in zijn leven. En dat hij de dood in moest. En hij de dood in wilde om zijn volk er voor eeuwig uit te redden. En dan krijgt de tekst relief tot op het offer van Christus. Dat moest natuurlijk nog komen in Psalm 62. Maar dan mag je lezen, immers is mijn ziel, dat is de ontredderde David, Stil tot God, want van hem is mijn heil. Let op dat woordje mijn. Dat staat eerst voor de ontreddering. Voor de zonde van David. De dood verdient. Maar dan komt het te staan voor mijn Yeshua. Mijn Jezus. Wonderlijk, hè? Nou legt de Heilige Geest die naam van de zaligmaker zo diep in Davids hart, dat hij eruit mag zingen. Mijn ziel is immers stil tot God. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Toen de Heer Jezus dan op Golgotha's heuveltop geroepen heeft, het is volbracht, toen heeft hij eigenlijk deze psalm en onze tekst, mag ik het zo zeggen, met zijn bloed geschreven. En meegenomen in de strijd van Gods kerk van elke dag. En omdat de Heer Jezus dat borgtochtelijk gedaan heeft. Daarom als u, als jij, als ik deze psalm nu op de lippen neem, wil de Heilige Geest met deze vervulde psalm in ons hart en leven komen. Hij de dood en wij het leven. Mag u het verstaan? Stil tot God. Dan vlucht je vanuit de dood naar het leven dat de Heere openbaart in de Heere Jezus Christus. En de Heilige Geest die trekt je door de band die hij legt met de Heere naar de Heere toe. Nou, dan komt er weer zicht op het leven, gemeente. Dan wil de Heere zich ontfermen over die wankele mens, over die arme zondaar die ik ben. Maar de Heere die wil juist dat ze de sterkte vinden, niet in zichzelf, maar in zijn werk. Mijn ziel, mijn Yeshua, mijn Jezus. Dat is dezelfde David en toch een hele andere David. Die mag schuilen doordat hij vlucht tot de Heere, bij de ruimtemaker, bij de zaligmaker, bij de Heere Jezus zelf. Laat ik het zo maar zeggen. En dat hoeft Gods kind niet te bevechten. Dat hoef ik niet te verdienen, dat wil ik maar al te graag, maar dat kan ik niet. Maar dat heeft de Heere verdiend. Dat heeft de Heere opgebracht. En dat deelt de Heere uit. En als je daar mag komen, op dat plekje waar David stil is tot God, dan buigt de Heere zich tot u neer op kosten van de borg. En dan brengt hij dat eeuwige heil, die vastheid in de Christus aan, die tere gemeenschap met God. Gemeente, dan mag je alles uit je hart bij de Heere kwijtraken. En dan spreekt de Heere heel persoonlijk tot zijn kind over wat er bij hem is en wat er van zijn kant kan. En wat hij met uw leven bedoelt. Wat krijg je hem dan lief? Wat krijg je hem dan nodig? En wat is het dan een wonder dat die zaligmaker zijn werk volbracht heeft voor zo al een als ik ben, die alles erdoor gebracht heeft. Wat wordt er dan een lofzang geboren, ook in deze psalm? Want dan ligt het leven onder Gods leiding. En dan zal hij zelf ervoor zorgen dat David weer op de troon komt. Absalom eraf, omdat de Heer Jezus Christus op die troon moet. Sprekende stilte. Nou, dan neem je er ook tijd voor. Laten we zo 2010 ook ingaan. Dat je geen woord wilt missen van wat de Heere tegen je zegt. En dat dat de kracht van je leven is. En de eer van God. En het getuigenis naar anderen toe. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. Sprekende stilte. In de derde plaats stil in God. Als u meegedacht hebt en meegeluisterd en meegeleefd, dan is er één woord uit de tekst nog onbesproken gebleven. Immers is mijn ziel stil tot God. Van hem is mijn heil. Immers. Het komt zelfs 6 keer in deze psalm voor. Al is het in de Statenvertaling niet altijd gelijk vertaald. Er staat in het Hebreeuws ach. En het betekent immers
En toch,
het nochtans van het geloof, dat betekent het woordje eigenlijk. Opmerkelijk is dat het nu niet alleen staat, zoals in onze tekst, vers 2, vers 3, vers 6, bij doch staat ook immers, en vers 7 heeft het ook immers, maar het staat ook bij vers 5, slechts, dat is ook ach. En bij vers 10 staat het ook, immers. Dat zijn negatieve dingen. En dat geeft nou aan dat je in de worsteling van het geloof, met dat nochtans dat de Heilige Geest werkt in je hart, door het leven komt. Zoals God dat uitstippelt met je bestaan. Kijk mensen, kinderen van de Heere, wij zeggen wel eens, ach, toen ik zo ziek was, dacht ik, nee, ik kan dat helemaal niet. Hè. Je hebt helemaal niks meer. Je hebt zelfs de geestelijke dingen, als je zo ziek bent naar lichaam en geest, dan moet je steunen op het werk van de Heere. En dat kun je al niet eens meer. Dan neemt de Heere je alles af. Maar dan hoef je maar één woordje te zeggen. Ach, Heere, aan mijn kant is het niet. Maar aan uw kant is het. En dan zorgt de Heere wel voor de rest. Nochtans, herkent u het? Dat je ach moet zeggen. Als de duivel je op de hielen zit. En wat had David er last van? Ach, Heere. Eén deze dagen heeft David gezegd, moet ik nog omkomen door de hand van Saul? Ach, Heere, mijn zonden zijn te groot dan dat ze nog vergeven zouden kunnen worden. Ach, Heere, met mij wordt het nooit wat. Ik ben een te groot zondaar. Dat is de strijd van het geloof. Maar daar blijft het niet in steken. Er staat vaker, ach, in Psalm 62... bij de voortgang van het geloof. En toch! En als David in de stilte van het Overjordaanse daarop mag zien, dan vat hij moed. Ja, dat is geen vrucht van eigen akker. Dat geeft de Heere nou om in die stilte, in die afzondering, tot zijn hart te spreken. En dan mag hij zeggen, dan hoeft hij zelf niks aan te brengen, niks toe te voegen, maar dan mag hij zich er alleen op verlaten. Op laten zakken. En dat zegt hij nou eigenlijk met dat 6 keer herhaalde nochtans. En toch, waarlijk, nochtans. Weet u wat dat aangeeft, gemeente? Dat de strijd van het geloof niet in één dag gestreden is. Dat je ook Gods liefste kind, dat je heel je leven lang het huiswerk moet maken van Psalm 62. Ach, nochtans. Ik heb het niet, maar bij u is het. U geeft het mij. En ik moet het elke dag weer opnieuw ontvangen als vers levend brood. Ik kan niet zo doen met de genade als een soort portefeuille. Die stop ik in mijn binnenzak. Ik houd mijn hand erop en ik raak het nooit meer kwijt. Nee, het is een levende relatie, gemeente. Als de Heere begint, dan is dat een levende relatie die elke dag vernieuwd moet worden. Dan ga ik achteruit in mijn oude mens. Nee, dat is niet erg. En dan vernieuwt hij de genade. En hij sticht een nieuwe mens die mag opstaan in de kracht van het geloof. Het nochtans van het geloof. De herhaling geeft aan dat de strijd maar niet zo gestreden is. Maar er zit nog wat in. Als je nou die 6 keer ach, nochtans, immers, in Psalm 62 op achter elkaar zet, dan zie je dat er ook een toenemen is van in het leven van het geloof. En ik wil dat even met u nagaan. Neemt u de Bijbel er maar bij. Een verdiepende lijn, een zich versterkend geloof. Vers 2, onze tekst, stilheid. Ik zei het al, dat staat tegen de achtergrond van de dood. Maar vers 6, er staat een werkwoord, stil zijn, namelijk in het licht van het leven bij God. Dus daar is hij al verder gekomen in het geloof. Hij ziet meer in God. Vers 3. Hij mag zeggen, mijn rotssteen. Maar in vers 8 gebruikt hij hetzelfde beeld weer, maar dan voegt hij er wat bij. Sterke rots. Nou, dat is nou de vrucht van het geloof, van de oefening van het geloof. Dan vers 4, Naar de vijanden zegt hij, gij zult alle gedood worden. Nou ja, als, je dan, als God een sterke rots is, dan maken die vijanden niks meer. Hè? Maken die vijanden je niks meer. Maar vers 10, dan komen die vijanden weer voor het licht. Maar dan zegt hij, ze stellen niks voor als het erop aankomt. Ze zijn nog lichter dan lucht. Hoef ik er ook niet bang te zijn. Dat is de zegen van de rots. En hij zegt in vers 3, ik zal niet grotelijks wankelen. Dus wel een klein beetje. Maar verderop in de psalm, vers 7, ik zal niet wankelen. Ja, zo is het. Als God de rotssteen van mijn heil is, mijn hoog vertrek, dan zal ik niet wankelen. Dat is de zekerheid van het geloof die hij in God mag vinden. Vers 6, daar is David stil tot God. Maar vers 8, daar zegt hij, nou ben ik in God. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn toevlucht is in God. Kijk, als de Heilige Geest je daar brengt, gemeente, dan ben je zeker niet van jezelf, maar van het werk van de Heer. En dat hoor je ook in de klank van de psalm. En dan zegt hij in vers 8 ook nog, rotssteen van mijn sterkte. Prachtig, hè? Als hij zich vast mag klemmen aan God in Yeshua, in de Heer Jezus Christus, met de handen van het geloof, dan is dat armetierige Davidje een kind van God, een vast en sterkheid in de Heer. En dat heeft hij niet in zichzelf, maar dat vloeit nou door de handen van het geloof uit die vaste rots in het leven van David. Mijn sterkte, mijn rots, mijn heil, mijn toevlucht, het mijnen van het geloof. Dat is niet mijnen, dat is niet wat ontploffen kan, dat is heel gevaarlijk, maar mijnen, dat is toe-eigenen. Wat de Heere heeft en wat de Heere geeft, daarnaartoe met handen van het geloof. En wat hij aanbiedt, mag je aannemen. En dan komt die sterkte van de rots in het leven van Gods kind. Nog één trek, gemeente. Er staat in vers 11, de sterkte van God. In de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, staat daar nou voor sterkte precies hetzelfde woord als wat Paulus gebruikt in 1 Korinthe 1 van de Heer Jezus, als die zegt, een kracht van God tot zaligheid. Prachtig, hè? En jongens en meisjes, dat onderstreept nou maar weer dat het laatste woord uit onze tekst, Yeshua, Jezus is. Een kracht Gods tot zaligheid. Mag u die kracht, mag jij die genadekracht nou kennen? Als je nee moet zeggen, dan is 2009 eigenlijk een verloren jaar geweest. Dan ben je nog niet bekeerd. En dan wacht straks, als dat zo blijft, de eeuwige leegte bij de duivel, die je wel koeien met gouden horens belooft, maar die geen snars verstand heeft van het kostbare bloed van de Heer Jezus. Als dat druppelt in je hart en leven, dan word je zwak in jezelf. Dan word je zondaar in jezelf. Maar is dat dan zo fijn? Nee, dat is niet fijn, maar het is ook niet erg. Want als de Heere je daar ontdekt, dan zit er ook nog zoetheid in. Omdat dat een vrucht van genade is. En je vlucht vanuit je ongerechtigheden naar de sterkheid, de rotssteen, de kracht Gods tot zaligheid, Jezus Christus, zoals Paulus het beleidt in 1 Korinthe 1. En dan vind ik het hier zo mooi, gemeente, dat hoe verder de psalm komt, hoe dieper David wordt ingeleid. En hij komt straks weer terug naar zijn troon en hij heeft de psalm meegenomen naar de liturgie van Israël. Prachtig, zo'n koning. Maar dat hij nou niet zelf op de troon zit, maar dat hij namen geeft aan God, zoals hij van de Heere heeft geleerd. Nou, noem ze allemaal maar op. Mijn rotssteen, mijn schuilplaats, mijn hoog vertrek, mijn rots, mijn sterke rots, mijn heil, mijn Yeshua, mijn Jezus. Dat is het mijne van het geloof. En dan schuilt u er zelf achter weg. En dan ziet het volk dat in de tempel voortaan dit lied ging zingen. Alleen het werk van God, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. In de oefening van het geloof, gemeente, worden wij minder in onszelf. Klaagt u daar misschien ook zo over dat u in plaats van naar boven te groeien alleen maar kleiner wordt? Weet u wat de Bijbel zegt? Ze zullen wassen en toenemen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. Maar dat betekent dat mijn eigen ik wordt doodgedrukt. En dat mijn nieuwe ik het leven in en met de Heer mag opbloeien en mag uitgroeien en met vrucht en vrucht mag dragen. Dat is kostelijk. Want dan werkt de Heer naar beneden die oude Adam. En dan mag ik me hechten met de wortels van het geloof in de rotssteen die de Heere Jezus Christus is. En dan werkt de Heere naar boven met een nieuw leven. Uit hem en tot hem en door hem. Dat is zo groot, gemeente. Heerlijk als we dat mogen verstaan. Want dan zijn we kinderen van God. Misschien net op de weg of al heel ver op de weg. Maar dan hebben we de Heere lief. En dan hebben we de Heere nodig. En dan mogen we aan het begin van een nieuw jaar vertrouwen. Dat de Heere zal afmaken wat hij begon. In eenvoud. In oprechtheid. Tot zaligheid van zijn volk. En tot eer van zijn naam. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, we mogen uw grote naam erkennen dat wij hier mogen zijn vanmorgen om in afhankelijkheid van u een nieuwe start te maken in dit nieuwe jaar. U bent van gisteren en van heden en tot in eeuwigheid dezelfde in uw trouw en in uw ontferming. Wat rijk, Heren, als dat ook ons persoonlijk geloofslied mag zijn. Dat dat de zegen was van 2009 van de prediking en de persoonlijke Bijbelstudie. Dat we er amen op mogen zeggen. En dat er ook een groei is geweest in genade en kennis van de Heer Jezus. Een afbreken van ons oude bestaan. En een toenemen in wat u geeft en werkt en versterkt. Bekeer ons, Heren, als wij nog vreemd zijn aan dat geestelijke onderwijs. Wat zou het erg zijn als we zo moesten sterven en rekenschap afleggen voor u, terwijl we het bloed van Christus onrein hebben geacht. Heren, zegen uw kinderen, de kleinen en de groten in de genade, in die afhankelijkheid van Psalm 62, die stilheid die steeds dieper wordt en wonderlijker, waarin u spreekt tot het hart van uw volk, van wie u bent, wat u hebt en geeft, wat u doet in uw lieve Zoon en wat u uitwerkt door uw geest in het hart. En dan is er zoveel te leren, dan is er zoveel te begeren, dat wij daar nooit in uitgeleerd raken, hoe lang we ook zouden mogen preken, hoe lang we ook zouden mogen leven. Wat een wonder, Heren, die rijkdom van de goudmijn van uw woord. Laten we ook in 2010 als predikanten van deze gemeente en de emeritus predikanten of anders dienstdoende predikanten in onze gemeente en onze kerken daar maar veel van mogen uitstallen. Geef er ons veel van persoonlijk te verstaan in de weg van studie en gebed, maar het moet ook openvallen door uw eigen spreken. Maar daar mogen we ook op vertrouwen. Immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. We danken voor de ondersteuning, Heren, en bidden of u dat ook bij de voordeur wilt doen. We danken voor de ontmoeting met elkaar weer op deze manier. En zou het kunnen zijn dat dat nog menigmaal mag gebeuren. Wilt u zelf ons vasthouden in het woord en door uw geest, ons samenbinden in dat enige geloof in de drie-enige God. En ook verder gaan, zodat we gebouwd worden in de diepte van het wortelwerk, maar ook in de openbaarheid van een vrucht dragen, tot eer van u in de samenleving van deze tijd. Zegen ons hier in het kerkgebouw en bij de kerktelefoon. We bidden ook voor de kosters en voor de organisten in hun taak in de erediensten en voor ons als kerkraad. Geef ons uw genadige zegen, ook nu we dit nieuwe jaar zijn ingegaan. Gedenk gezinnen en alleenstaanden, wees met weduwen en weduwnaren, wees met ons allen persoonlijk en gemeenschappelijk. Heren, u bent goed en u doet goed. Bewaar ons ervoor ooit een vuist tegen het hemelhof op te steken, dat ligt ons van nature zo. Maar leer het ons in nederigheid en in oprechtheid de hand te leggen op uw belofte en in de stilheid in u te mogen horen het spreken van u, om dat ook weer door te geven. Ga verder met ons deze dag, misschien gaan we er nog op uit. Wil ons beveiligen en uw genade schenken om getrouwd te zijn, en ieder op zijn of haar plaats. Hoor ons in danken en bidden en zegen straks ook nog de samenkomst na deze eredienst. Dat vragen we uit genade om Christus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld. In de dienst collecteert u voor de kerk diakenen. En bij de uitgang wordt uw gave voor het bouwfonds verwacht. Wij zingen uit Psalm 73 tenslotte het eerste vers. Ja, waarlijk. En daar staat ervoor dat waarlijk weer hetzelfde woord als in de tekst, ach, dus toch, nochtans, ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En ook het 13e couplet, wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 1 en 13 tenslotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee het nieuwe jaar in de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.